Ik lees u voor uit 1 Korinthe 14 en 15. En wel uit de Telos-vertaling. En u kunt het zelf meelezen in de NBG-vertaling. In Korinthe 14 vanaf vers 34. Laten de vrouwen zwijgen in de gemeenten, want het is hun niet geoorloofd te spreken, maar laten zij onderdanig zijn zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij thuis hun eigen mannen vragen, want het is schandelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord van God van u uitgegaan? Of is het alleen tot u gekomen? Als iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, laat hij erkennen dat wat ik u schrijf een gebod van de Heer is. Maar is iemand onwetend, hij zij onwetend. Daarom, mijn broeder, streeft ernaar te profeteren en verhindert het spreken in talen niet, maar laat alles wel voeglijk en met orde gebeuren. Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt, als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd, tenzij u tevergeefs hebt geloofd. Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb, dat Christus voor onze zonden gestorven is naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. En dat hij aan Kefas is verschenen, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten tot nu toe in leven, maar sommigen ontslapen zijn. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En het allerlaatst is hij ook aan mij als aan een misgeboorte verschenen. Want ik ben de geringste van de apostelen, ik die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God heb vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade van God met mij. Het zij dan ik of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe zeggen dan sommigen onder u dat er geen opstanding van doden is? Maar als er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is ook onze prediking vergeefs. En vergeefs is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, omdat wij van God getuigd hebben dat hij Christus heeft opgewekt, die hij niet heeft opgewekt als er inderdaad geen doden worden opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof inhoudsloos. Dan bent u nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want waar de dood is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna is het einde wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft, wanneer hij alle overheid en alle gezag en kracht teniet gedaan heeft. Tot zover de lezing uit het woord van God. Misschien was het begin voor u even verwarrend. In de liturgie is vers 35 erbij geschreven en dat komt doordat daar de punten en de commas wat anders zijn neergezet. Het laatste stukje van vers 34 luidt, van 33 bedoel ik, zoals in alle gemeenten van de heiligen. En dat is vaak bij vers 34 getrokken. Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen. We hebben nog een klein stukje van 1 Korinthe 14. En dat handelt in het bijzonder over de positie van de vrouw in de gemeente. Daar is in de laatste decennia ongelooflijk veel discussie over geweest. Vele gemeenten hebben die discussie al lang achter de rug. Anderen moeten er nog aan beginnen, of willen dat helemaal niet, en een aantal anderen zitten er nog middenin. In elk geval gaat het in deze verse niet over de vrouw in het ambt. Het heeft hier met ambten helemaal niets te maken. Het gaat niet over de vraag of een vrouw ouderling of diaken of predikant of voorganger zou mogen zijn. Het gaat hier over de vraag of zij zich mag laten horen in de gemeentelijke samenkomst. Indirect heeft het er wel mee te maken, want als de conclusie zou zijn dat ze zich helemaal niet mag laten horen, dan is er ook geen ruimte natuurlijk voor vrouwelijke voorgangers. Maar als we deze verse bezien, vers 34, dan moeten twee dingen heel duidelijk voorop staan. En dat is in de eerste plaats wat wij gelezen hebben in 1 Korinthe 11. Elke vrouw die bidt of profeteert. Ik heb u destijds laten zien dat het daar niet gaat over zachtjes bidden. Het gaat over een gebed uitspreken of een profetisch woord uitspreken. En er is geen sprake van dat dat zou betekenen alleen buiten de samenkomst. In dat hele hoofdstuk gaat het over de samenkomst en later gaat het daarover de avondmaalsviering. Niemand die 1 Korinthe 11 zou lezen zou op de gedachte kunnen komen dat wat Paulus daar zegt over het bidden en profeteren van de zusters alleen op plekken buiten de samenkomst zou mogen gebeuren. Trouwens, dat onderscheid in formele samenkomsten zoals wij die kennen en andere informele samenkomsten, dat was ook volstrekt onbekend. Men ontmoette elkaar in de huizen en daar beleefde men samen het gemeente zijn. En daarbij konden zusters een gebed uitspreken of een profetisch woord uitspreken. Ten tweede, in hoofdstuk 14, hebben we in vers 26 gelezen, hoe is het dan, en daar leest de NBV ook terecht, broeders en zusters, wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm. Ieder een leer, ieder een openbare, ieder een taal, ieder een uitlegging. En dat is de teneur van dat hele hoofdstuk, en ieder van u. En dan zou het wel vreemd zijn dat Paulus aan het eind, na hoofdstuk 11, en ook nog eens na hoofdstuk 14 bijna helemaal, dan nog eens zou zeggen, oh ja, natuurlijk wat ik allemaal gezegd heb, dat geldt slechts voor 50% van de gemeente. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat men dat toch ingedacht heeft, ingelezen heeft, hangt ongetwijfeld samen, en wie de kerkgeschiedenis een beetje kent, kan dat bevestigen, met de zeer lage plaats die helaas ook in de kerk vrouwen in het algemeen hebben gekregen. Met volkomen voorbijgaan aan wat we vinden in Galaten 3, in Christus is nog man, nog vrouw. Dat is een woord waar men maar heel weinig mee uit de voeten kon. Natuurlijk, in het gewone alledaagse leven, in huwelijk en gezin, zijn de verschillen nog steeds van belang. Maar in Christus is er geen rangorde meer. Is de een niet meer dan de ander. Trouwens ook niet de ander meer dan de een. In Christus, als het gaat om bidden, zingen, profeteren, noem het maar op, is er tussen die twee in het Nieuwe Testament geen verschil aan te wijzen. En trouwens, het woord zwijgen dat hier gebruikt wordt in 1 Korinthe 14, het komt drie keer voor. In vers 28 en in vers 30 vonden we het ook al. Daar ging het over het zwijgen van de profeten of de tongensprekers. Het is steeds een gekwalificeerd zwijgen. Dat wil zeggen, zwijgen indien. Een relatief zwijgen. Als de ene een woord ontvangen heeft, laat de ander zwijgen. En zo moet je hier in vers 34 vragen, wat betekent hier dat zwijgen? Waar slaat dat op terug? Wel, wat daar het dichtste bij staat, is het profeteren dat in de gemeente plaatsvindt en waarbij de anderen moeten oordelen over die profetie. En dat gebeurde niet in de kerkenraadsvergadering, dat kon zomaar in de samenkomst zelf gebeuren. En nu zegt Paulus, pas nu op, dat man en vrouw die weliswaar gelijk zijn in Christus, dat de zaken niet op hun kop worden gezet. Het zou onbetamelijk zijn voor een vrouw om openlijk een man die een profetisch woord had uitgesproken terecht te wijzen. Het zou gepaster zijn als ze, zoals dat in vers 35 staat, als ze dat thuis zouden doen. Als ze vragen heeft over die profetische prediking, laten ze dat op bescheiden wijze mogen doen. Het zou schandelijk zijn, je vindt in 1 Timotheus 2 diezelfde boodschap, als een man, als een vrouw over mannen zou regeren. Net zoals het omgekeerd het geval is. Mannen en vrouwen moeten gelijkwaardig zijn in de gemeente. En dat is ook de teneur van de hele schrift, dat betekent hier dat woord wet. Ze moet onderdanig zijn, maar tegelijkertijd in Christus hun volstrekte gelijkheid respecteren. En En Paulus zegt daar tegenover, want er waren toen al allerlei bezwaren tegen. Er waren ook toen al mensen die of de vrouw een veel mindere plaats wilden geven. En mensen, zoals we dat vandaag ook weer beleven, die vrouwen een plaats wilden geven boven de man. Waarbij vrouwen gingen regeren over mannen. Paulus verzet zich tegen allebei. En hij verwijst naar het gebod des Heren. Je kunt niet zomaar aanwijzen welk gebod hij daarbij eventueel zou bedoelen. Maar het gaat om het algemeen. Het gaat om de instelling, de verhoudingen van man en vrouw. Ik denk dat wij heel vaak verwarren de zondeval met de scheppingsorde. Heel vaak wordt beroepen gedaan op Genesis 3. Naar uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heersen. Alsof het daar over de scheppingsorde gaat. Daar gaat het over het feit dat als gevolg van de zonde mannen tiran zouden spelen over de vrouw. Door hun grotere fysieke kracht. Maar dat is niet de scheppingsorde, dat is een gevolg van de zondeval. En dat heeft zich doorgewerkt zelfs tot ver in het kerkelijk leven. Voor de zondeval zie je dat man en vrouw samen geroepen zijn tot het regeerambt. Ik zeg dat maar eens voor iedereen die SGP stemt, waarin het vaandel geschreven staat, de vrouw is niet geroepen tot het regeerambt. In Genesis 1 zien we dat God de mens schept en zegt, laten zij, man en vrouw, heersen over de vogels des hemels, over de vissen der zee enzovoort. Daar heb je de scheppingsorde. Volstrekte gelijkwaardigheid. En dat werkt door in de nieuwe mens. In de nieuwe mens zijn die gevolgen van de zondeval opgeheven. Ook al hebben wij het vlees nog in ons. Dat hebben we in de kerkgeschiedenis maar al te veel gezien. En worden dit soort verschillen dan weer opnieuw ingevoerd. En Paulus zegt daarvan, is iemand onwetend? Hij zij onwetend. We hebben dit inzicht nodig in de verhoudingen zoals God die heeft bedoeld. Ik zou u de meest verschrikkelijke dingen kunnen vertellen uit de kerkgeschiedenis over hoe mannelijke leiders in de kerk over vrouwen hebben gedacht. En ook na de reformatie, daar heeft de reformatie een grote verandering in gebracht ten goede, maar het was nog lang niet wat het wezen moest. Ik zeg dat ook tegen mensen die denken dat een nieuwe uitleg van zulke versen het gevolg is van feminisme of dergelijke zaken. Feminisme is nou juist datgene wat doorschiet naar de andere kant. Waar Paulus zich hier ook tegen keert. Waar wij het over hebben is Galaten 3 vers 27. Wat in de kerk zo weinig in acht genomen is. Goed, wij laten dit hoofdstuk achter ons. Wij beperken ons, we hebben nog het even over die twee versen, vers 39 en 40, waarin het hele hoofdstuk nog even wordt samengevat. In vers 39, daarom mijn broeders streeft ernaar te profeteren en verhindert in spreken en talen niet. Dat is de ene. Dat is de samenvatting van vers 1 tot 25. Profeteren is het mooiste, het belangrijkste, ik ga daar nog niet verder over uitweiden. Maar aan de andere kant, de tongentaal moet je ook niet onderdrukken. Dat wordt tegenwoordig ook vaak gedaan. En de samenvatting van vers 26 tot 38 is, laat alles welvoeglijk en met orde gebeuren. En dat is dan wel heel uitdrukkelijk Gods orde en niet een orde zoals mensen die hebben bedacht. In vers 26 nogmaals zien we dat orde niet betekent dat iedereen zijn mond moet houden behalve de ene man op de preekstoel. Daarom kun je zulke gedeelte moeilijk gebruiken om te vragen mag een vrouw predikant zijn of zo, want dit hele gedeelte veronderstelt niet dat één persoon maar wat zeggen mag in de gemeentelijke samenkomst. Dit hele gedeelte veronderstelt nu juist dat een ieder een bijdrage mag leveren. En ieder is een ieder die wat op zijn hart heeft, die wat van de Heer ontvangen heeft. Alleen het moet gebeuren op de goede manier, in de goede orde. En dat heeft niet te maken met een reglement dat mensen bedacht hebben, maar dat gaat in feite, dat staat daar zo niet bij, maar dat gaat in feite over de leiding van de Heilige Geest. Dat gaat in feite over zich ondergeschikt weten aan slechts één autoriteit en dat is die van de leiding van Gods Geest. Het is een goddelijke orde en goddelijke verhoudingen. We lazen net in vers 38, is iemand onwetend, hij zij onwetend. En dat is wel bijzonder als Paulus nu in contrast daarmee in hoofdstuk 15 vers 1 zegt, ik nu maak u bekend broeders. Nou, dat klinkt wel wat ironisch, alsof Paulus hier nieuwe dingen staat te verkondigen, die de Corinthiërs nog niet wisten. Is iemand onwetend? Nou, dan moet het maar zo zijn. Maar op één punt mogen jullie beslist niet onwetend zijn, zegt hij. Die ironie komt natuurlijk daaruit voort dat er in Korinthe, naast de vele wantoestanden die we al gevonden hebben, ook nog deze wantoestand voorkwam. Dat er mensen waren, en dat vindt u in vers 12, die zeggen er is geen opstanding van doden. Als nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen dan sommigen onder u dat er geen opstanding van doden is? Hoe kan dat nu? Je moet dat niet verwarren met de vrijzinnigheid van vandaag die voor wonderen geen plaats heeft. En opstanding uit de doden is wel een van de grootste wonderen. En voor moderne mensen, maar die zijn allemaal uitgestorven, want we hebben nu postmoderne mensen. Maar in die tijd was dat in ieder geval nog zeer algemeen verbreid. Wonderen waren onmogelijk en dus kon dat ook niet. Maar daar gaat het hier niet zozeer over. Deze mensen waren niet vrijzinnig. Deze mensen waren overgeestelijk. Dat is heel wat anders. En dat hebben we meermalen gevonden in deze brief. We hebben dat gezien in de manier waarop ze over het huwelijk dachten. In de praktijk betekent dat ook weer vaak hoe mannen over vrouwen dachten. Maar dat even terzijde. We hebben zelfs in hoofdstuk 6 gezien dat deze mensen zo geestelijk waren dat wat met hun lichaam gebeurde hun niet aanging. Met dat lichaam kon je dus rustig naar een prostituee toe gaan, want dat raakte alleen het lichaam, dat raakte niet jouw geest. De geest was veel belangrijker dan het lichaam. Het lichaam had zo zijn behoeften en daar moest je aan voldoen, maar de geest die stak daar ver bovenuit, die stond er als het ware los van. En deze minachting tegenover het lichamelijke betekende ook dat ze het ondenkbaar vonden dat God het lichaam weer uit de doden zou opwekken. Je vindt dat ook in Handelingen 17 op de Areopagus. Als Paulus daar zijn lange betoog op zet voor al die heidense filosofen die daar stonden. En dan tenslotte moet het er toch uit wat hij wil zeggen. En dan zegt hij, God heeft een man aangewezen waardoor hij het aardrijk rechtvaardig zal oordelen. En heeft dat bewezen door hem uit de doden op te wekken. En op dat moment keren die mensen zich spottend af. Want voor een Griek die de ziel zo hoog aanslaat en het lichaam zo laag, is de opwekking, de opstanding van dat lichaam, waarbij dus die ziel die juist bevrijd was uit dat lichaam, weer terug moet in dat lichaam, zo'n opstanding is voor die Griek grote dwaasheid. En dus lachten ze Paulus vierkant uit en draaiden zich om naar een ander te luisteren. En zulke mensen had je nu ook in de gemeente. Dat lichaam was van nul en geen allerlei waarde. Het idee alleen al dat God dat lichaam ooit weer zou opwekken nadat een mens gestorven was, waardoor zijn ziel juist vrijgekomen was vanuit dat lichaam. En dus leerden ze, dat vind je ook op andere plaatsen, Paulus schrijft erover aan Timotheus, dus leerden ze dat de opstanding al had plaatsgehad. Dat de opstanding puur geestelijk verstaan moest worden. Zoals je dat vindt in Efeze 2 bijvoorbeeld, Kolosse 2, wij zijn met Christus opgewekt. Dat is een geestelijke opstanding. En dus zeiden ze een lichamelijke opstanding, dat is niet aan de orde. Het is de vraag of deze mensen overzagen wat ze daarmee beweerden. Of ze dus ook beweerden dat Christus niet was opgewekt. Vermoedelijk wel, maar Paulus zegt in elk geval, als je niet gelooft in een opstanding van de doden, als dat onmogelijk is of ondenkbaar is, dan moet je ook consequent zijn en dat toepassen op Christus. Dan moet je dus ook concluderen dat Christus niet is opgewekt. Als er geen opstanding is, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, dan is ons hele geloof inhoudsloos en ongefundeerd. Want dat bouwt nu juist op de opstanding van Christus. Het is merkwaardig ook. Ik ben altijd benieuwd hoe vrijzinnige theologen zo'n hoofdstuk nou uitleggen wat ze daarmee doen. En die zijn natuurlijk heel slim en die weten daar van alles mee te doen om maar zodanig te draaien dat wat Paulus zegt wat anders is dan wat er echt staat. Paulus begint met, ik maak u bekend, broeders, het evangelie. Het gaat maar niet om een losse feit van de opstanding. Het gaat erom dat die opstanding de centrale plaats inneemt in het evangelie dat Paulus verkondigd heeft. Dat is letterlijk de goede boodschap. Die goede boodschap is niet goed meer als Christus niet is opgestaan. Want dan is ons hele geloof op drijfzand gebouwd. En hij zegt erbij dat evangelie, dat hebben jullie destijds ook aangenomen. Toen hadden jullie er helemaal geen problemen mee dat Christus was opgewekt. Jullie hebben het aangenomen, dat is het verleden. Wat het heden betreft, daar staan jullie ook in. Dat is het fundament waarop je geestelijk voor God staat. En wat de toekomst betreft, Door dat evangelie zullen jullie ook behouden worden. Met andere woorden, als iemand wil weten door welk evangelie je behouden kunt worden, dan is het dit. Christus, en dat wordt nu vervolgens gezegd, Christus voor onze zonden gestorven, begraven en opgewekt. Paulus zegt daar nog even tussendoor, dat zijn zo van die dingen waar je makkelijk overheen leest. Als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd. Veel mensen zeggen te makkelijk, als je eenmaal een werkelijke gelovige bent, kun je niet meer verloren gaan. In zekere zin is dat ook zo. Het probleem is alleen, wij kunnen niet een ander in het hart kijken. We kunnen ons ook daarin vergissen of iemand een werkelijke gelovige is. En als het een schijngelovige is, dan kan hij nog zo mooi praten, maar dan zal hij, als hij bijvoorbeeld de opstanding loslaat in dit geval, alsnog verloren gaan. Daarom zegt Paulus, dit is wat jullie verkondigd hebben. Dit was tot dusver de grondslag waarop jullie stonden. Maar als jullie dit gaan loslaten, dan raak je alles kwijt. En dat betekent uiteindelijk in vers 2b, dat jullie, als je daar niet aan vasthoudt, dat je dus niet behouden wordt. Dit is het evangelie dat jullie hebben aangenomen, tenzij dat jullie tevergeefs hebben geloofd. Tenzij dat jullie geloofd hebben in iets dat een strohalm was, dat niet waar blijkt te zijn, waarop je je geloof dus ook niet kunt bouwen. Je hebt op drijfzand gebouwd. En dan komt dat evangelie der behoudenis. Een mooie uitdrukking die ook in Efeze 1 vindt. Het evangelie van uw behoudenis dat u hebt aangenomen. Het evangelie waardoor een mens behouden wordt. Wij beginnen altijd aan de kant van de zondaar en zijn zondekennis en zijn ellende. Maar Paulus begint bij Christus. Het is niet eerst moet je je ellende kennen en dan komt hij met Christus op de prop. En heel veel mensen zijn tot geloof gekomen doordat ze Christus leerden kennen en pas veel later hun zonde echt leerden zien. We moeten daarin niet denken in schablonen, in vaste patroontjes. God houdt daar niet van, hij doet het bij iedereen op een andere manier. Ik zeg dat wel eens tegen mensen die graag bekeringsverhalen lezen. Ik zeg, doe dat maar, dan weet je in elk geval hoe het met jou niet zal gebeuren. Want God is een originele God en hij doet het bij iedereen weer op een andere manier. En sommige mensen leren Christus kennen en omhelzen hem met grote vreugde en leren pas later hun zonde kennen. Mag God alsjeblieft? En als wij dan zeggen, ho, Heere God, maar dat klopt niet volgens onze schema's, dan zegt hij, maar ik heb met jullie schema's ook niks te maken. Ik doe het op mijn manier. Ik zeg niet dat het zonder kennis kan, maar de volgorde heb ik het nu over. Paulus verkondigt een persoon. Dat Christus voor onze zonden, dat wel degelijk, gestorven is naar de schriften. Dat wil zeggen, die dood van Christus had een betekenis. Natuurlijk, het was als offer voor de zonde dat hij stierf. En Paulus brengt dat evangelie ook onmiddellijk in verband met de schriften. Dat was natuurlijk voor hem het Oude Testament. Verder was er nog niet. Behalve intussen een paar brieven die hij zelf geschreven had. Maar de schriften, dat is het Oude Testament. Dat wil zeggen dat de dood van Christus is gebaseerd en zijn offer voor de zonde op het Oude Testament. Met name natuurlijk op Jesaja 53. Hij heeft om de straf die wij verdiend hadden, die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. Om zijn striemen is ons genezing geworden. In de tweede plaats dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. Denken we maar aan verschillende plaatsen. Petrus in Handelingen 2 citeert al Psalm 16 en legt dat uit. De heer Jezus zelf trekt een parallel met Jona die 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was. U vindt dat in Matthäus 12 waar dat geciteerd wordt. Dat is het evangelie. En dan zien we vervolgens dat Paulus dat evangelie onderbouwt. Hij verbindt het ten eerste met zijn persoonlijk apostolisch gezag. Maar dat kan een beetje riskant zijn om tegen mensen te zeggen, je moet het op mijn gezag geloven. Dat is riskant, want de mensen zouden kunnen zeggen, ja, maar Paulus, wie ben jij uiteindelijk? Hoe weten we dat jij de waarheid spreekt? Maar ten tweede, Paulus beroept zich op de schriften. Die leer van de opstanding is maar niet een bedenksel dat in zijn hoofd is opgekomen. Dit is wat door de schriften was voorzegd dat zou gebeuren. Maar in de derde plaats beroept hij zich op de verschijningen van Christus. Hij pakt het dus heel nuchter aan. We zullen direct horen over die 500 broeders aan wie Christus verschenen is in vers 6. En Paulus zegt daarbij van wie de meeste tot nu toe in leven, maar sommigen ontslapen zijn. Dat wil zeggen, er zijn er nog genoeg over. Als je twijfelt aan de opstanding, ga dan vragen bij die 400 die er nog over zijn. Dan kunnen ze het je vertellen wat ze beleefd hebben. De opstanding is niet een of ander mystiek iets dat je moet voelen. De opstanding is iets waarvoor we concrete getuigen hebben. Ik vind het verhaal van Thomas altijd zo mooi. Die zegt, als ik met mijn vingers niet echt kan voelen de wonden in zijn handen, in zijn zijde. Als ik het niet echt kan aanraken, dan zal ik het niet geloven. En als de Heer Jezus dan zegt, nou kom dan maar een week later. Als dan de Heer Jezus zegt, kom maar Thomas en steek je handen dan maar, je vinger dan maar in mijn zijde, in mijn wonden. Dan heeft Thomas dat al niet eens meer nodig. Thomas is overweldigd door de verschijning van Christus. En denk erom, Thomas is niet het type zoals sommige mensen beweerd hebben. Ach, die discipelen, die hebben hallucinaties gehad. Als je nou maar heel erg graag wil dat iemand opstaat uit de doden, dan krijg je misschien wel een visioen of een droom waarin je dat ziet en dan ga je erin geloven. Nou, ik kan me best voorstellen dat er sommige mensen zijn voor wie dat geldt. Die lijden aan wishful thinking. Misschien wat gevoelige typen, zo'n Johannes of zo, of weet ik veel. Maar Thomas valt nou juist niet in die categorie. Thomas zegt, ik geloof er helemaal niets van. Hij bleef zelfs thuis, hij wou er niets van weten. Tenzij ik heel duidelijke bewijzen heb. Met mijn ogen, mijn oren, mijn handen moet ik het kunnen voelen. En bovendien, als je het over visioenen hebt, 500 mensen in één keer een visioen laten krijgen, dat heb ik nog nooit gehoord. Er zijn losse mensen die wel eens beweren visioenen gezien te hebben en daar hele ingrijpende beslissingen op baseren. Maar 500 mensen die in één keer een visioen hebben gekregen, nee. Er waren op die dag van de opstanding van de Heer Jezus twee geweldige feiten. Het ene noemt Paulus niet dat hij er niet van geweten heeft, maar hij beperkt zich. En dat ene feit dat hij noemt, is het lege graf. Dat is wel heel bijzonder. Men heeft al vele verklaringen daarvoor bedacht om maar niet in de opstanding hoeven te geloven. Bijvoorbeeld dat ze zich in het graf vergist hadden, of dat het lichaam intussen ergens anders was weggelegd. Maar als het lichaam ergens anders was neergelegd, dan zou het binnen de kortst mogelijke tijd tevoorschijn zijn gebracht om de leugen van de opstanding de kop in te drukken. Of de Joden of de Romeinen dat nou gedaan hadden, maakt niet uit, maar men zou met dat lichaam van Christus tevoorschijn zijn gekomen. En als de discipelen het gestolen zouden hebben, dat is wel de grootste dwaasheid om dat te geloven. Discipelen die volkomen verslagen waren, die de deur en de ramen gesloten hadden uit vrees van de Joden. Die als bange wezels bij elkaar zaten, volkomen gedesillusioneerd. En dan zeker dat stelletje, 's nachts het lichaam stelen en dan later verkondigen, de Christus is opgestaan. En dan voor die boodschap de hele wereld ingaan en daarbij alle denkbare ontberingen lijden en uiteindelijk de marteldood sterven. Ja, dat gelooft toch niemand. En dat terwijl ze al die tijd geweten hadden dat ze zelf het lichaam hadden gestolen. Het lege graf, en dat niet zomaar, dat was ook geen toonbeeld van diefstal. In dat lege graf lagen de doeken keurig opgevouwen. En de hoofddoek nog apart neergelegd. Alles in de grootste orde. Dat is het eerste grote feit. Dat geeft al te denken. Het lichaam was weg en niemand kon laten zien waar het was. En het tweede grote feit, dat zijn de verschijningen van de Heer Jezus. De meest simpele verklaring voor dat lege graf is uiteindelijk dat Christus is opgestaan en dat heeft hij laten zien door te verschijnen aan een groot aantal mensen. Zelfs meer dan hier genoemd worden. Hier wordt niet gesproken over de Emmausgangers. Hier wordt niet gesproken over de verschijning aan Maria, Magdalena en Salome en Johanna en hoe ze allemaal nog meer heten. Maar die hier staan zijn al zeer betekenisvol. Allereerst wordt hier genoemd, hij is verschenen aan Kefas. U weet, Kefas is de Arameese naam voor Petrus. Petrus en Kefas. Petrus is Grieks, Kefas is Aramees, betekent precies hetzelfde, namelijk steen. Kefas vonden we al eerder in deze brief in zijn naam voor Petrus. Als de Emmausgangers in Lucas 24 naar huis komen, waar de discipelen zijn, dan roepen ze hem toe, de Heer is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. We kunnen ons wel indenken waarom de Heer Jezus apart aan Simon was verschenen. Want Simon had de Heer Jezus verloochend. En dat moest tussen de Heer en hem worden uitgepraat. Afgezien daarvan dat Petrus later ook in de kring van de discipelen hersteld moet worden. Dat ook, want hij had zich ook boven de anderen geplaatst. Door te zeggen, al zouden ze alle in de steek laten, ik niet. Dus er was een persoonlijk gesprek nodig. Er was ook een herstel nodig in de kring van de discipelen. Vindt u in Johannes 21. Kefas is de eerste getuige die hier wordt aangevoerd. En dan de 12. Dat was op de avond van die eerste dag van de week. U leest dat in Johannes 20 en in Lucas 24. En bij die 12 waren er trouwens nog veel meer. Daar waren de vrouwen ook bij en vele andere discipelen. Als je bedenkt dat er in de opperzaal na de hemelvaart 120 bij elkaar waren. Dan zie je, daar waren toch al aardig wat getuigen van de opstanding van Christus. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders. Dat heb ik u al verteld. Daarna is hij, vers 7, verschenen aan Jacobus. Jacobus, de broer van de Heer. Misschien was hij de enige ongelovige aan wie de Heer Jezus verschenen is na zijn opstanding. Want we lezen in Johannes 7 dat zijn broers niet in hem geloofden. Maar in Handelingen 1 vind je dat in diezelfde opperzaal waar ik het net over had, ook de broers van Jezus aanwezig waren. Dus er moet iets gebeurd zijn in die tussentijd. En hier vinden we de sleutel. Dit lezen we niet in de evangelie. Hij is verschenen in Jacobus. En dat moet geleid hebben tot de bekering van Jacobus en van zijn broers. En deze Jacobus, niet te verwarren met de broer van Johannes. Deze Jacobus, de broer van de Heer, zoals hij in Galaten 1 vers 19 wordt genoemd, is later de leider geworden van de gemeente in Jeruzalem. En Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, vertelt ons hoe hij is gestenigd door de Joden. Een van de martelaren voor Christus is hij geworden, zoals ook bij bijna alle andere apostelen. Daarna is hij, zoals het hier staat in vers 7, aan alle apostelen verschenen. Misschien doelt dat op wat er een week later gebeurde toen de Heer Jezus opnieuw verscheen aan de discipelen, nu plus Thomas. En het allerlaatst is hij ook aan mij als aan een misgeboorte verschenen. Verschillende vertalingen hebben hier verschillende uitdrukkingen. Hier staat in de MBG-vertaling een ontijdig geborene. Het is niet zozeer dat hij op een verkeerd tijdstip was geboren, alsof hij een zevende maands kindje was. Het lijkt er veel eer op, en dat probeert de Telos-vertaling met dat woord misgeboorte uit te drukken, dat Paulus hier bedoelt in de zin van een abortus provocatus. Een niet levensvatbaar kind. Of ook in de zin van een wangedrocht. In elk geval bedoelt Paulus er iets mee dat hem zelf naar beneden haalt. Vergeleken bij al die anderen was hij maar een misbaksel. En hij verklaart dat ook. Christus was aan hem verschenen op de weg naar Damascus aan dit misbaksel dat de gemeente zo vervolgd had. Want ik ben de geringste van de apostelen, zegt hij. Ik die niet waard ben een apostel genoemd te worden omdat ik de gemeente van God heb vervolgd. Ik mag niet zeggen misschien dat dat zijn hele leven heeft dwars gezeten. Dat zou een beetje te verre gaan, want God had het hem vergeven. En toch, ook al was het geen wond meer, maar een litteken. Het was een litteken dat zeer bleef doen tot het einde van zijn jaren. Hij had de gemeente van God vervolgd. En des te groter was de genade van God. Dat hij dan toch een instrument mocht worden in Gods hand. En wij zeggen, een instrument van zo geweldig veel betekenis. Meer dan de andere 12 bij elkaar. Alleen al door de 13 brieven die hij heeft nagelaten. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Als je alleen al denkt aan alle reizen die hij heeft gemaakt. En alle ontberingen die hij daarbij heeft moeten verduren. Maar niet ik. Het is niet om zichzelf in de lucht te steken dat hij dat zegt. Hij wil duidelijk maken dat hij niet onderdoet voor de anderen, maar tegelijkertijd dat dat alles pure genade van God is. Het is de genade van God die met mij is, die mij hiertoe gebracht heeft. Maar zegt hij, hoe het ook is, hoe de verhouding ook tussen mij mogen zijn en die andere apostelen, één ding is duidelijk. Zij, die anderen, en ik, we hebben allemaal dezelfde boodschap verkondigd. Zij hebben Christus gezien op aarde, dat is een belangrijk verschil, maar daar gaat Paulus hier niet op in. Zij hebben Christus op aarde gezien na zijn opstanding. Ik heb Christus na zijn opstanding en na zijn hemelvaart gezien. Dus de verheerlijkte Christus in de hemel. Dat is een heel verschil nog weer. Toen Christus eenmaal in de hemel was, was zijn heerlijkheid nog veel groter. Hij kon met de Emmausgangers wandelen zonder dat die heerlijkheid van hem afstraalde, alsof ze met een gewone man praatten. Maar toen de Heer Jezus vanuit de hemel aan Simon, aan Paulus verscheen, toen was het als de zon die straalt in haar kracht en die hem verblindde. De volle heerlijkheid wachtte de Heer Jezus pas in de hemel toen hij verheerlijkt werd aan Gods rechterhand. En zo is hij aan Paulus verschenen. Wel, dit is de boodschap, zegt Paulus. En wat hoor ik nou van jullie? Hoe komt het dat er sommigen zijn die zeggen er is geen opstanding, terwijl wij de opgestane Heer gezien hebben? Want, zegt hij, als er geen opstanding is, dan geldt dat ook voor Christus. Dan is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking vergeefs of leeg, inhoudsloos. Want dan hebben we iets verkondigd dat niet waar is. Er is geen basis voor onze prediking, die valt ter aarde. En vergeefs is ook uw geloof. Ik moet hier iets belangrijks aan tussendoor voegen. Ik denk dat de opstanding toch wel in onze traditie een wat ondergeschoven kindje is. Je hebt 4 soorten christenen. Kerstchristenen, Goede Vrijdagchristenen, Paaschristenen en Pinksterchristenen. Ik denk dat katholieken met name kerstchristenen mogen genoemd worden. Die zijn heel goed met het kerstkindje en zo en kerststalletjes. Dat is voor hen het grootste feest wat er is. Luthers en Calvinistische christenen, dat zijn echte Goede Vrijdagchristenen. Als Bach een werk componeert voor Goede Vrijdag, dan duurt het 3 uur zowat. En voor Pasen komt hij toch niet verder dan 1.5 uur. Dat was toch niet te vergelijken. Het gaat ook altijd over het kruis en over het sterven. Luther verkondigde ook een theologie van het kruis. Nou, Pinksterchristenen, die kent u bij de vleet. U weet ook wat kenmerkend voor hen is. Ze noemen zich ook zo, Pinksterchristenen. Doen die anderen niet. Maar Paaschristenen, dat is de Oosterse orthodoxie. Het paasfeest is daar veel belangrijker dan het kerstfeest. Ze blijven daar de hele nacht op, totdat in de vroege ochtend alle lichten aangaan in het duisternis en ze de straten opgaan met dat geroep: Christus is waarlijk opgestaan. Denk erom, er is geen Goede Vrijdag zonder Pasen. Er is ook geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Maar in dit hoofdstuk zien wij de geweldige betekenis, niet alleen van het lijden van Christus, maar ook van zijn opstanding. Romeinen 4 zegt aan het slot: Christus is overgegeven om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Onze rechtvaardiging uit het geloof is niet slechts gebaseerd op het offerlijden van Christus, maar op zijn opstanding. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. De opgestane Christus is de basis van ons geloof. Als de Heer Jezus aan het kruis zegt: het is volbracht, dan ziet hij vooruit. Want naar de mens gesproken, als hij op dat moment niet gestorven was, zou het werk zeer zeker niet volbracht zijn. Hij moest door de dood heen gaan. Hij moest het offer van zijn leven brengen. En pas toen hij opgestaan was uit de doden, toen was het werkelijk volbracht. En we weten ook dat het volbracht is, want daarvoor heeft God hem opgewekt. Romeinen 6 vers 4, hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. De Vader heeft daarmee aangetoond dat het werk van Christus inderdaad volledig is. Dat er niets meer aan hoeft worden toegevoegd. Dat de zonde verbroken is. Dat de Satan is teniet gedaan. Dat de dood is verslonden in de overwinning. Het werk is volbracht. Daarom is de opstanding zo'n wezenlijk onderdeel, of het onderdeel van het evangelie. Daarom gingen in Handelingen 2, 3, 4, 5 de apostelen erop uit en verkondigden het grote feit, niet van het sterven van Christus, dat wisten de Joden, maar van de opstanding van Christus. Als er geen opstanding is, dan zijn wij valse getuigen van God. Omdat wij van God getuigd hebben dat hij Christus heeft opgewekt, dat hebben wij beweerd. Maar als er geen opstanding is, als jullie gelijk hebben, dan is er ook geen opstanding van Christus. Dan zijn we leugenaars geweest. Maar als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof inhoudsloos. Dan bent u nog in uw zonde. Dan had u net zo goed niets kunnen verkondigen. Want dan bent u nog ver heen, net zo ver heen als vroeger. Eigenlijk bent u er nog droeviger aan toe. Want als het om uw eeuwige behoud gaat, bent u er net zo ellendig aan toe als de andere mensen die niet geloofd hebben. Maar die andere mensen hebben tenminste niet in een illusie geloofd. Die leven vrolijk voort. Maar u denkt al die tijd dat u behouden bent. Maar dat bent u niet. Dan kun je nog beter zo'n heiden zijn die dat ook niet gelooft. Die dus ook die illusie, die gedesillusioneerdheid niet zal hoeven mee te maken. Dus als je gelooft in je eeuwig behoud. Maar Christus is niet opgestaan, daar ben je er nog erger aan toe dan een heiden. Daarom zegt hij, als wij alleen in dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Want we zijn net zo verloren als de anderen, maar wij leven ook nog met een valse illusie. Die eenmaal wreed de bodem zal worden ingeslagen. Maar nu. Dat is dat prachtige contrast tussen die vorige verzen en vers 20. Paulus kon nog eindeloos doorgaan met te zeggen wat de vreselijke gevolgen zouden zijn als Christus niet is opgestaan. En we zeggen dat ook vandaag tegen iedereen. Als je niet gelooft in de opstanding van Christus, dan is je geloof inhoudsloos. Nou weet ik natuurlijk wel, en ik moet daar toch een paar woorden aan zeggen, dat een heleboel mensen daaromheen praten. Die zeggen, ja, maar Christus is wel opgestaan, maar dat moet je geestelijk opvatten. Dat is een geestelijke opstanding. Nou, dat is niet de boodschap die Paulus hier verkondigt. Je mag geloven wat je wil, we leven in een vrij land. Maar dat is niet wat Paulus hier verkondigt. Paulus heeft het niet over een geestelijke opstanding. Hij heeft over een mens die begraven was. En die mens is opgestaan uit het graf. Om het wat plat te zeggen, hij heeft het over een lijk dat echt weer levend geworden is. Mensen die geloven in zo'n geestelijke opstanding zijn altijd mensen die geloven dat het lichaam van Jezus nog steeds ergens in een graf ligt. Maar dat hij over dat graf heen toch op een of andere manier geestelijk voortleeft in de levens van zijn geloof. Ja, zo leeft Mohammed ook voort in het leven van de moslims en Boeddha in het leven van de boeddhisten. Maar dat is niet de opstanding. De opstanding is dat een dode Christus weer levend gemaakt is. En dat het lichaam van Christus weer tot leven gebracht is. Dat is de opstanding. Over een andere opstanding weet de Bijbel niets. Christus is opgewekt uit de doden. En Paulus verbindt dat nu met de geweldige betekenis die dat heeft voor u en voor mij. Want Christus is niet opgewekt voor zichzelf alleen, maar dat ook. Hij is als de opgestane Heer teruggekeerd naar de hemel. En heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van God. Maar het heeft ook betekenis voor ons. Want zoals Hij is opgestaan, zo zullen wij allen opstaan. Als de Geest, als Hij die Christus heeft levend gemaakt, hoe staat het in Romeinen 8 vers 11? Diezelfde persoon die Christus heeft levend gemaakt, zal ook uw sterfelijke lichamen weer levend maken. Christus is de eersteling, dat is de terminologie van de oogst. We weten dat bij het feest van de eerstelingsschoof in Leviticus 23. Van de gerstenoogst werd één schoof aan de Heer aangeboden, pal na Pasen. Met Pasen stierf het lam en dan zoals het in het jaar dat de Heer Jezus stierf, op de derde dag daarna bracht men de eerstelingsgarven als een beeld van de opstanding. Eersteling is een taal van de plantkunde, zoals we dat ook verderop in het hoofdstuk zullen vinden. Hij is de eersteling van die grote, grote oogst. Hij is de eerste in de tijd, hij was de eerste die opstond. Maar het betekent ook dat door zijn opstanding als het ware een deur geopend wordt, waardoor ook wij allen binnen zullen kunnen gaan. Tussen twee haakjes, sommige slimme uitleggers hebben gezegd, Christus was helemaal niet de eerste van het dochtertje van Jairus en de jongeling daarna in en Lazarus waren ook al opgewekt. Alsof Paulus zich hier vergist van, oh jongens, ja, die ben ik vergeten. Maar dat bewijst alleen maar dat zulke uitleggers er niets van begrijpen. Die drie personen die ik net noemde, die zijn alle op een bepaald moment, ik hoop in hoge ouderdom, toch weer gestorven. Het lichaam waarmee zij terugkeerden in deze wereld, dat was datzelfde lichaam, niet een verheerlijk lichaam. Bij Christus was het ook hetzelfde lichaam dat was opgewekt, maar het was tegelijkertijd een verheerlijk lichaam. Het was een lichaam waarmee hij door gesloten ramen en deuren kon gaan. Het was een lichaam dat voelbaar en tastbaar was. De vrouwen omklemden zijn voeten. Thomas mocht hem aanraken. Hij kon ook eten. Hij at voor hun ogen een stuk van een gebakken vis en een honingraad, maar hij hoefde niet meer te eten. Hij woonde ook niet gewoon bij hen. Hij verscheen elke keer van hen, aan hen vanuit de opstandingswereld. Het was hetzelfde lichaam, maar tegelijkertijd in een staat van heerlijkheid, zoals Lazarus en het dochtertje van Jairus en de jongeling daarna niet gekend hebben. Daarom is zijn opstanding uniek. Maar blijft dat niet. Hij is de eersteling van velen die op dezelfde wijze zullen opstaan uit de doden. Want, zegt Paulus, waar de dood is door een mens, namelijk door de zonde van Adam. Toen Adam stierf, gingen de gevolgen daarvan door tot al zijn nakomelingen. Zo is ook de opstanding van een doden door een mens. Hier worden twee mensen tegenover elkaar gesteld. Verderop in het hoofdstuk, dat zullen we de volgende maal zien, vinden we in vers 45 sprake van de eerste mens, Adam, en de laatste Adam. Er is hier een eerste mens en een tweede mens, staat ook in vers 47. Er is hier een eerste Adam en een laatste Adam. Door die eerste mens, die in de zonde viel, is de dood tot ons allen doorgegaan. Door die laatste Adam zal de opstanding tot allen komen. Ook tot de ongelovigen. Want ook de ongelovigen zullen uiteindelijk opstaan. Er is een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, schrijft Lucas. Er is een opstanding ten leven en een opstanding ten dode, ten oordeel, zegt Johannes 5. Allen zullen opstaan, de ongelovigen zullen opstaan en verschijnen voor de grote witte troon. En in feite is de opstanding van elk mens gebaseerd op het werk van Christus. Want hij zegt in Johannes 17, gelijk gij mij macht gegeven hebt over alle vlees. Daarom verschijnen ook alle mensen niet zomaar voor God, ze verschijnen voor Christus. Door zijn werk heeft hij een recht verworpen op ieder mens. En ieder mens die geweigerd heeft hem te dienen, zal naar het eeuwige oordeel worden verwezen. En elk mens dat zich voor hem heeft neergebogen, gaat naar het eeuwige leven. Door één mens kwam de dood tot allen. Door die tweede mens, de laatste Adam, komt de opstanding tot allen. Waarbij we nog eens vasthouden dat er een opstanding ten leven en een opstanding ten oordeel is. Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen orde. Er zijn hier verschillende gebeurtenissen die hier achtereenvolgens worden opgesomd. Met name in het boek Openbaring wordt veel duidelijker wat Paulus hier in twee versen samenvat. Sterker nog, wat hij precies hier zegt in die twee versen wordt pas door het boek Openbaring ten volle voor ons duidelijk. Er zijn hier drie grote momenten. Het moment van de opstanding van Christus. En dan staat er twee keer een daarna. Het eerste daarna is minimaal 2000 jaar na die opstanding van Christus. Of minimaal, er is nog niet eens 2000 jaar om, maar zo ongeveer. En daarna is er nog een daarna in vers 24 en dat is nog eens 1000 jaar later. Dat weten we door Johannes 20. Het eerste daarna is het daarna van de opstanding van Christus. Het tweede daarna is die van Christus zijn bij zijn komst, bij de wederkomst van Christus. Daar lezen wij in 1 Thessalonicenzen 4 dat de doden in Christus uit de oude bedeling en uit de nieuwe bedeling zullen opstaan en de Heer tegemoet gevoerd zullen worden in de lucht. Als Christus komt, zullen al degenen die hem toebehoren naar de hemel gaan. Ik moet hier uitdrukkelijk bij zeggen dat als de apostolische geloofsbelijdenis zegt van waar is al wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, dat niet betekent dat gelovigen en ongelovigen op hetzelfde moment geoordeeld worden. Dat is wel de algemene voorstelling, maar het is niet de Bijbelse voorstelling. De doden in Christus staan op bij de wederkomst van Christus. Maar de ongelovige gestorvenen staan 1000 jaar later op. Of je dat getal 1000 nou letterlijk of figuurlijk neemt, dat maakt me niet uit, maar er zit een heleboel tijd tussen in elk geval. U hoeft alleen maar in alle rust Openbaring 19 en 20 te lezen en dan ziet u dat. Aan het begin van het, in Openbaring 19 vindt u de wederkomst van Christus beschreven. Aan het begin van Openbaring 20, daar vindt u de zielen van hen die onthoofd zijn om het getuigenis van Christus. En ze worden levend en ze zullen met Christus 1000 jaren regeren. De overige doden, die zullen niet opstaan. Die zullen pas opstaan na de 1000 jaren. en verschijnen voor de grote witte troon. En worden dan geworpen in de poel des vuurs. Er is dus een opstanding van ten leven en een opstanding ten oordeel, maar niet op hetzelfde moment. Ik hoef daar nou niet over uit te wijden, maar het is wel de enige manier waarop we goed kunnen begrijpen wat er in deze verzen staat. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst, dat is pakweg zo'n 2000 jaar later of misschien meer. Daarna is het einde. Niet bij die wederkomst is het einde, alsof dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, maar er is opnieuw een daarna. Want er is hier sprake van het koninkrijk. Als Christus terugkomt zal hij als koning regeren. En de gelovigen zullen met hem regeren de 1000 jaren, zo staat het daar. Maar aan het einde daarvan zal hij het koninkrijk aan God de Vader overgeven. Wanneer hij alle overheid en alle gezag en alle kracht teniet gedaan heeft. Het is een beetje wreed om hier nou midden in het gedeelte op te houden, maar dat komt omdat ik dat laatste stuk nou eenmaal netjes in drieën moest knippen. Er moet ook nog wat overblijven voor de volgende keren. En dan pakken we die draad wel weer op. En dan, nou bent u aan het eind van de avond een beetje moe, maar dan bent u lekker fris. Dan pak ik aan het begin van de samenkomst die draad nog eens op. Maar dit is voor ons heel belangrijk. Alle mensen zullen uiteindelijk opstaan dankzij de opstanding van Christus. Sommigen ten leven. Namelijk bij zijn wederkomst. En daarna, openbaring 20.000 jaar later, komt het einde. Dan heeft hij 1000 jaar geregeerd. En dan geeft hij het koninkrijk aan God de Vader over. Hij zal regeren als de Zoon des mensen. Zo komt hij terug met de wolken des hemels. Hij ontvangt het koninkrijk uit de handen van God de Vader. Dat vindt u alles in het boek Openbaring. Aan het einde geeft hij het terug aan God de Vader. En als ik even vooruit mag lopen naar vers 28. Dan zal God zijn alles en in allen. Niet de Vader, God. Dat is de drie ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest zal alles zijn en in allen. Dat zal de volgende keer nader duidelijk mogen worden. Maar tenslotte in vers 24 staat er nog dit. Hij geeft het terug wanneer hij alle overheid en alle gezag en alle kracht teniet gedaan zal hebben. Dat is de geweldige betekenis van dat koninkrijk. Dat koninkrijk betekent dat de laatste machten ook moeten worden vernietigd. En dat gebeurt tenslotte pas aan het einde als nog eenmaal de Satan wordt losgelaten, lezen we in de Openbaring. Nog eenmaal de mensen zal proberen te verleiden en ze komen ook massaal in opstand. Al die mensen die de zegeningen van het vrederijk hebben meegemaakt. En dan komt pas dat definitieve oordeel. En dan lees je ook dat de dood en de Hades geworpen worden in de poel des vuurs. Want ik zeg toch vers 25. Want hij moet regeren totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dat is zijn 1000-jarige Christusregering. Als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Ik zei het u al, in Openbaring lezen we dat de dood en de Hades, niet de hel zoals de Statenvertaling zegt. Hoe kan nou de hel geworpen worden in de hel? Dat staat er, de poel des vuurs is de hel. Hel is een foute vertaling, het is het dodenrijk. Waar de zielen zijn van hen die gestorven zijn en nog niet zijn opgestaan. Pas bij de opstanding en het laatste oordeel worden de ongelovigen geworpen in de hel. Dat is de poel des vuurs. Maar de dood en de Hades worden geworpen in de poel des vuurs. Daarmee is de laatste vijand teniet gedaan. Dat is een lang proces waarin God, waarin Christus met de dood werkzaam is. Die dood is ingekomen door de zonde. Ten dage dat gij daarvan eet zult gij de dood sterven. Christus heeft op het kruis in principe niet alleen de zonde, niet alleen de duivel, maar ook de dood teniet gedaan. Zo lezen we dat in 2 Timotheüs 1. Dat is een krachtige uitdrukking. De dood teniet gedaan. Dat betekent, het vonnis is principieel over de dood geveld. Maar er is tweemaal een daarna. Voordat dat vonnis geëffectueerd wordt. Je hebt in Amerika wel mensen die zijn ter dood veroordeeld en die zitten dan nog soms wel 10, 20 jaar nog in de gevangenis. Voordat het uitgevoerd wordt. De dood is gebroken. Maar het vonnis wordt pas definitief uitgevoerd aan het einde van die 1000 jaren. En tot die tijd zullen alle machten één voor één aan Christus worden onderworpen. Ziet u, de opstanding van Christus is maar niet een los feit. Daarmee wil ik afronden. Een los op zichzelf staand feit. Waar je in kunt geloven of niet, alsof het je verder niet aangaat. De opstanding gaat ons alles aan. Als het waar is dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden, dan is hij namelijk, en zelfs de christenen realiseren zich dat niet, die hebben het ook altijd maar over Christus als een historische figuur van 2000 jaar geleden. Maar als het waar is dat Christus uit de doden is opgestaan, dan zit hij nu aan de rechterhand van God. Dan is hij de levende Heer op dit moment, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat is de consequentie. Het gaat er dus maar niet om of een bepaald gebeuren 2000 jaar geleden inderdaad heeft plaatsgevonden, ja of nee. Zoals je je kunt hoofd breken over de vraag of Julius Caesar ooit geleefd heeft, of wie dan ook. Het gaat erom dat Jezus Christus nu de levende Heer is. En daarom is het geloof in de opstanding maar niet iets dat met je hersenen gebeurt alleen. Als Christus is opgestaan, betekent dat niet alleen mijn verlossing. Het betekent niet alleen mijn toekomstige opwekking. Het betekent dat ik me nu buig voor de opgestaande Heer en hem beleid, hem herken. Daarom wordt er in Romeinen 10 gezegd, als je met je hart gelooft dat Jezus Heer is, met je mond beleidt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zul je behouden worden. Want geloven dat Jezus uit de doden is opgewekt, houdt, ik zou bijna zeggen, automatisch in dat je je leven ook aan die opgestaande Heer overgeeft. Dat je je aan hem onderwerpt. Dat je voor hem neerbuigt, neervalt in de erkentenis van hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Het is mijn bede dat u alle dat gegeven mag zijn. Dit is de behoudenis. Dat hij is overgegeven om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardiging. En wie het ziet, kan dat alles in geloof aannemen, maar bovenal zich neerbuigen voor de opgestane Heer om hem te aanbidden. God zegene zijn woord.